Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Democracy, the God that Failed van Hans-Hermann Hoppe is een essaybundel uit de politieke filosofie en de Oostenrijkse economie. In dit boek onderzoekt Hoppe waarom moderne democratieën volgens hem structureel meer neigen naar korte termijn beleid, hogere belastingen, meer schulden en een grotere staat dan oudere vorstelijke systemen. Zijn centrale vergelijking is scherp en controversieel, omdat hij monarchie niet idealiseert, maar die wel ziet als een minder schadelijke vorm van overheid dan massademocratie. Uiteindelijk gebruikt hij die vergelijking om een nog verdergaand alternatief te verdedigen, namelijk een natuurlijke orde zonder dwangmonopolie, waarin eigendom, contract en vrijwillige associatie centraal staan. Het boek is bedoeld als theoretische kritiek op de moderne staatsvorm en niet als geschiedenisboek in de klassieke zin. Tegelijk is het ook een argument over prikkels, eigendomsrechten en de gevolgen van politieke macht voor beschaving, veiligheid en maatschappelijke samenhang. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom Hoppe democratie ziet als een systeem met korte termijn prikkels. Hoppe zet zijn aanval op democratie neer als een analyse van prikkels. In zijn visie beheert een verkozen politicus een openbaar bezit dat hij niet echt bezit en ook niet doorgeeft aan zijn erfgenamen. Daardoor loont het om snel voordelen te pakken, kosten af te schuiven en de rekening door te schuiven naar de toekomst. Dat maakt democratische politiek volgens hem gevoelig voor hogere uitgaven, meer schulden, groeiende bureaucratie en een voortdurende uitbreiding van regelgeving. Hij gebruikt daarbij geen optimistisch beeld van verkiezingen als correctiemechanisme, maar juist een economisch argument over tijdshorizon. Politici, belangengroepen en kiezers handelen vaak op basis van onmiddellijke baten en diffuse kosten. Voor Hoppe verklaart dat waarom democratie niet automatisch tot beperking van macht leidt, maar juist tot een steeds zwaardere en invasievere staat. Het boek wil zo laten zien dat het probleem niet alleen verkeerde leiders zijn, maar vooral het institutionele ontwerp zelf. Ten tweede, de vergelijking tussen monarchie als privébezit en democratie als openbaar bezit. Een van de bekendste onderdelen van het boek is Hoppe's vergelijking tussen monarchie en democratie. Hij beschrijft monarchie als een soort privébezit van de heerser en democratie als openbaar bezit dat tijdelijk wordt bestuurd. Dat onderscheid is essentieel voor zijn redenering. Een monarch heeft volgens Hoppe meer reden om de waarde van zijn rijk te behouden, omdat hij zelf profiteert van een langere horizon en van het behoud van belastingopbrengsten, orde en kapitaal. Een democratische bestuurder daarentegen kan sneller denken in verkiezingscycli, partijbelangen en herverkiezing. Dat betekent niet dat Hoppe monarchie verheerlijkt. Integendeel, hij benadrukt dat ook monarchie een vorm van belastingheffing en dwang blijft. Zijn punt is beperkter maar scherp, namelijk dat als men toch een staat zou hebben, de prikkels van monarchie minder destructief kunnen zijn dan die van massademocratie. Die redenering heeft het boek beroemd en berucht gemaakt, juist omdat het de vanzelfsprekendheid van democratische vooruitgang ter discussie stelt. Ten derde, de natuurlijke orde als alternatief voor beide staatsvormen. Hoppe gebruikt zijn kritiek op monarchie en democratie niet om daar te blijven hangen, maar om een radicaal alternatief te verdedigen, de natuurlijke orde. Daarmee bedoelt hij een samenleving zonder dwingend staatsmonopolie, zonder belastingen als opgelegde heffing en met concurrerende rechts- en beschermingssystemen. In die visie worden rechtspraak, beveiliging en conflictoplossing niet geleverd door één centrale overheid, maar door private en concurrerende instellingen die gebonden zijn aan eigendom en contract. Dit sluit aan bij anarcho-kapitalistische ideeën en bij zijn bredere libertaire achtergrond. De kern van zijn argument is dat echte orde niet uit politieke centralisatie hoeft te komen, maar uit vrijwillige samenwerking en eigendomsrechten. Hij ziet decentralisatie, secessie en volledige vrijheid van contract, beroep, handel en migratie als mogelijke stappen in die richting. Voor veel lezers is dit het meest theoretische deel van het boek. Omdat Hoppe hier de logica van staatskritiek doortrekt naar een samenleving waarin gezag niet langer gebaseerd is op territoriale dwang, maar op vrije toetreding en onderlinge concurrentie. Ten vierde, de morele en maatschappelijke gevolgen die Hoppe aan massademocratie koppelt. Naast economische prikkels bespreekt Hoppe ook de sociale effecten van democratie. Hij verbindt massademocratie aan een verzwakking van normen, meer criminaliteit, minder respect voor eigendom en een algemenere verharding van het openbare leven. Zijn redenering is dat wanneer politieke besluitvorming draait om herverdeling en meerderheidsmacht, de grens tussen eigen bezit en politiek te benutten bezit vervaagt. Dat zou niet alleen economische schade veroorzaken, maar ook morele erosie. In die zin ziet hij democratie niet als neutraal bestuurlijk mechanisme, maar als een institutioneel systeem dat bepaald gedrag beloont, namelijk drukgroepen, cliëntelisme en het afwentelen van kosten op anonieme anderen. Hij trekt die lijn verder naar de groei van de megastaat en naar het verlies van veiligheid en beschaving. Dit deel van het boek is belangrijk, omdat het duidelijk maakt dat Hoppe democratie niet alleen afwijst wegens inefficiëntie. Hij beschouwt haar ook als een systeem dat sociale verantwoordelijkheid ondermijnt en de culturele basis van een vrije samenleving aantast. Daarmee krijgt zijn kritiek een morele en maatschappelijke dimensie, niet alleen een financiële. Tot slot, waarom het boek zoveel debat oproept binnen libertair en conservatief denken? Democracy the God That Failed is niet alleen invloedrijk door zijn inhoud, maar ook door de hevige reacties die het oproept. Binnen libertaire kringen wordt het boek gelezen als een uiterst consequente kritiek op de staat en op de romantische veronderstelling dat democratie van zelfvrijheid bevordert. Tegelijk vinden veel critici dat Hoppe te ver gaat, vooral wanneer hij universeel kiesrecht bekritiseert en spreekt over natuurlijke elites. Ook zijn voorkeur voor monarchie als minder schadelijk alternatief blijft omstreden. Omdat historische voorbeelden niet eenduidig aantonen dat vorsten altijd minder destructief zijn dan democratische regimes. Daardoor wordt het boek vaak gelezen als uitdagend, theoretisch scherp, maar ook normatief hard. Het onderscheidt zich van gangbare politiek-filosofische werken doordat het niet probeert democratie te verbeteren, maar eerst de legitimiteit van de hele staatsvorm bevraagt. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in politieke economie, staatskritiek of de spanning tussen vrijheid en dwang biedt het daarom een unieke, polariserende invalshoek. Juist die combinatie van systematische analyse en ideologische scherpte maakt het boek een vaste referentie in discussies over democratie, eigendom en politiek orde. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die zich willen verdiepen in politieke filosofie, Oostenrijkse economie, libertaire theorie en de structurele werking van staatsmacht. Studenten, onderzoekers en lezers die kritisch nadenken over democratie, belasting, schulden, centralisatie en eigendomsrechten zullen er veel analytische stof in vinden. Ook wie het fundamenteel oneens is met Hoppe kan er baat bij hebben, omdat het boek dwingt om voorbij gewone slogans over volkssoevereiniteit te denken. De praktische waarde zit minder in directe beleidsadviezen dan in het leren herkennen van prikkels, belangen en lange termijn gevolgen in politieke systemen. Wat dit boek onderscheidt van veel andere kritische werken over democratie, is dat het niet blijft steken in teleurstelling over slecht bestuur, maar een volledig alternatief institutioneel kader schetst. Hoppe combineert economische redenering, politieke theorie en een principiële verdediging van private orde. Daardoor is het een compact maar invloedrijk werk dat niet alleen een stelling verdedigt, maar de lezer uitnodigt om de vanzelfsprekendheid van de moderne staat opnieuw te beoordelen. Als je ons wilt steunen, Hans-Herman Hoppe, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!